We gaan vanavond denken aan een paar psalmen. En dat begint bij psalm 1. Op het kaartje staat dat we bij psalm 2 beginnen, maar ik wil toch even iets kwijt over psalm 1. En dan naar psalm 2. En dan hebben we nog psalm 8. En dan hebben we nog psalm 16. De Messiaanse psalmen. Maar psalm 1 is even nodig, denk ik, om in ons onderwerp te komen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal gelukken. Het boek van de psalmen, broeders en zusters, beste mensen, begint met deze woorden. Toen Wouter voorstelde om te zingen, vooraf eventjes, dat lied net door hem gezongen, Wie is toch die man? Toen zei ik, dat wil ik graag. Het psalmenboek begint daarmee. Welzalig die man. Die man. Het is heel apart als je bedenkt dat het psalmenboek begint met die ene die een welgevallen heeft in de raad, in de wet van de Heere, die niet staat op de weg van de zondaars. Ik weet niet of u één ander zou kunnen bedenken die niet zou staan of niet stond op de weg van de zondaars. Die is er namelijk niet. Allemaal afgeweken, wij allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid van God, of komen tekort aan de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door hem. Maar die man, waar net van gezongen werd door die Romeinse officier, uiteindelijk betiteld als, waarlijk deze mens was Gods zoon. Daarover gaat het in deze hele serie, maar ook in psalm 1. Hij is die man die niet zit in de kring van de spotters. Hij is het die des Heeren wet overpeinst bij dag en bij nacht, die continu bezig was om te vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal gaan doen? Hoe moet het? Hoe mag het? Dat is de Heer Jezus. En hij is als een boom geplant aan waterstromen. Laatste Bijbelboek, laatste hoofdstuk bijna. Daar zie je dus uit die troon van God tevoorschijn komen, de boom van het leven. Elke maand zijn vruchtgevend, een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ik weet het wel dat we dit heel makkelijk zingen met onze kinderen, heb ik vaak gedaan, en hou me vol, want hoe meer je hiervan zegt, hoe beter het is. Het dringt een keer tot iedereen door. Het gaat niet over mij, want ik ben niet iemand die zulke kwalificaties kan hebben, dat kan niet. Er is maar één die dat heeft. En daarom is het opmerkelijk dat het psalmenboek begint met die man. Wie is toch die man? Ja, dat is Gods zoon. Dat was het slot van dat lied net gezongen. Dat is Gods de zoon. We gaan nu naar psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen op de aarde, die stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Misschien is het een beetje moeilijk, omdat ik niet de hele tekst wil gaan lezen vooraf, want dan bent u het echt kwijt als we eraan toe zijn. Dus ik neem steeds een klein stukje en dan ga ik weer een stukje tekst lezen en dan een beetje verder. De heidevolken woeden en bedenken de volken wat zonder inhoud is. Nou, het is helemaal niet moeilijk om elkaar toe te roepen. Nou, dat spettert van het scherm. Ik bedoel van de buis, van de televisie. Dat komt bij elk journaal naar voren. Elke krant heeft melding van prut, van ontiegelijke angst, bangheid, oorlog, onvrede. Het is heel dubbel allemaal. Iedereen is bang dat door het milieu onze kinderen niet meer een leefbare situatie krijgen. Er wordt heel veel over gepraat. Er zijn verdragen gesloten in Parijs, nog niet zo lang geleden. En de regeringen moeten allemaal een soort handtekening plaatsen onder dat verdrag. Dat doen ze ook. Oh ja, CO2-uitstoot, weet ik veel wat voor maatregelen. En op hetzelfde moment worden met medeweten van al die mensen die een handtekening hebben geplaatst onder dat verdrag, bommen gegooid in Aleppo. Kinderen sterven. Het is compleet absurd. Het is gewoon van de gekke dat aan de ene kant verdragen worden gesloten waar iedereen een handtekening onder zet. En op hetzelfde moment gaat het gedoe daar gewoon door. Gesanctioneerd notabene door diezelfde landen, door diezelfde overheden. Niet allemaal zult u zeggen, nee, dat klopt. Dat gaat wel door. En wie zegt daar iets van? Dat is de situatie. En ze zijn eigenlijk samen aan het spannen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zegt Psalm 2, in vers 2. En ik heb daar een heel concreet voorbeeld bij. En dat voorbeeld kent u, want u hebt er absoluut van gehoord. Dat is gewoon het moment waarop de Heer Jezus voor Pilatus staat. Pilatus, de vertegenwoordiger, de representant van de politiek, van de overheersing, van dat wat de baas wil spelen, dat is gewoon, dat was toen het Romeinse Rijk, en Brussel wil het eigenlijk wel weer. En het herstel van het Ottomaanse Rijk is in wording vanuit Turkije. Ik ga daar niet over praten, maar je voelt de spanning en iedereen is op de hoogte van wat zich allemaal aan het ontwikkelen is. Maar toen stond de Heer Jezus daar voor Pilatus. En die zei, ik heb macht u, weet u niet dat ik macht heb om u los te laten of macht heb om u te geeselen en te kruisigen? En toen zei de Heer Jezus, u zou dat niet hebben als u dat niet van boven gegeven was. Staat gewoon in de Bijbel. En toen heeft de politiek in de persoon van Pilatus en Herodes en de godsdienst in de persoon van die overpriester, schriftgeleerden en die hele massa alleen maar geschreeuwd, weg met hem, we willen niet dat hij koning is. Wij willen niet dat hij koning is. Nu was er één op aarde, één die we die man even noemen vanavond vanwege dat prachtige lied. Eén op aarde. En zei, ja, maar die willen we niet. En eigenlijk heb ik daarmee heel Psalm 2 geduid. Die willen we niet. Want Psalm 2 zegt, iets verderop. Misschien kunt u uw Bijbeltje even openhouden, maar anders ik zal het wel voorlezen als u dat niet makkelijk vindt. Zegt vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Hij is van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen. Nu dan. Zal ik het voorzichtig zeggen, Clinton, mevrouw, Trump, meneer, Mark in Den Haag, weet ik veel wie, vul nu maar in. Nu dan, laat u onderwijzen, rechters, alle tribunalen, in Den Haag en op andere plekken, alle mensen die dan gerechtshoven in het leven hebben geroepen om mensen te oordelen, te veroordelen voor het schenden van de rechten van de mens. Nu dan, laat u onderwijzen. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Zo scherp getekend, dat is de tweede psalm. God zegt, ik heb een zoon verwekt. Dat betekent niet dat de Heer Jezus begon zoon te zijn toen hij hier op aarde kwam. Dat betekent dat hij al zoon was, maar nooit zichtbaar op aarde. Hij was nooit gezien geweest. En toen heeft God het moment gekozen om hem te tonen, te vertonen. Zoals in het Oude Testament een bijzondere geschiedenis is, dat alle koningskinderen, alle erven, alle opvolgers van de troon omgebracht waren. En er nog één jongetje van een aantal maanden in veiligheid gebracht is door de mevrouw van de hoge priester. En ze hem verstopt heeft in de bergplaats voor de bedden. Staat in de Bijbel, anders wist ik het ook niet. Maar daar, en daar heeft dat jongetje een aantal jaren gezeten. En dan komt het moment als dat jongetje 8 jaar is, dat hij getoond wordt. Kus de Zoon! Ja, natuurlijk waren de tegenstanders in paniek. Maar het moment dat hij openbaar werd, is heel helder. Daar begon het niet, het begon al veel eerder met dat jongetje. Een tijd verstopt en daarna openbaar. De Heer Jezus, lieve broeders en zusters, is van eeuwigheid her. Van voor de grondlegging van de wereld. Dat hoort bij de eeuwigheid. Voor de aarde bestond, voor de eerste stofdeeltjes er waren, was de Heer Jezus. En hij was bij God. En het woord was God. Maar er is een moment gekomen dat het woord onder ons gewoond heeft. En dat onder ons wonen is in Johannes 1 de komst van de Heer Jezus. Maar dat is in Lucas 1, 2 de geboorte in de moederschoot van Maria. Datzelfde moment. Wordt heel anders bekeken per evangelist. Niet omdat ze van een andere kleur, van een andere kerk waren of zo. Maar ze laten een verschillend aspect, een verschillende kant zien van een diamant. Het is een schitterend stukje juweel. Er zitten allerlei vlakjes aan. En die vlakjes die worden dus door de een van de ene kant belicht. En door een ander van een andere kant belicht. Dat is het. Vindt u het niet wonderlijk dat er in Bethlehem ineens een engelenschare is die uit de hemel komt en die daar gigantische dingen zegt? U is heden de heiland geboren. Ik heb u vaker iets verteld over Bethlehem, ook over die herders van Bethlehem. Dat is misschien wel geweest naar aanleiding van ons gedwongen accepteren van een gids uit het Palestijnse leven, uit het Palestijnse gebied. Onze eigen gids mocht niet mee met onze groep, we gingen met groepen daar graag naartoe. Maar die mocht niet, de andere bus, een andere setting, echt, het ging helemaal anders. En ik had eigenlijk een beetje de P in, omdat onze eigen gids, Freddy Winkler, die we lief hebben gekregen, niet mee mocht. Hij mocht wel mee, maar hij moest zijn mond houden. Moest alleen een Palestijnse gids, mocht wat zeggen. En die werd dus in de maag gesplitst door de grootste souvenirshop in Bethlehem, de handelskoopman. En ik had geen gram vertrouwen in die man, niks. Totdat hij zijn mond opendeed. En we in Bethlehem in het veld van Ephrata waren en hij daar vertelde, weet u wel hoeveel lammeren er per jaar, per Pesach, per jaar naar Jeruzalem gebracht worden. Geen idee. Niemand zei wat, ik zei sowieso niet, want ik had nog steeds een beetje, nou ja, hou jij je maar stil of zo. Nou, dat waren er 100.000 per jaar. 100.000 per jaar. En dat komt uit de geschiedenisboeken van Josephus Flavius, dus die hele bekende Joodse geschiedschrijver. En toen vroeg hij, en dat was misschien wel de dreun in mijn hart, weet u wel waar die lammeren vandaan kwamen? Nou, ik had nog geen idee. Ik heb er nooit druk om gemaakt. Hij zei, die kwamen allemaal uit Bethlehem. Vindt u het gek? Dat het lam van God uit Bethlehem komt? Nou, dat was een mokerslag. Dat is zo binnengeslagen. Nooit gedacht. Waarom is die prachtige boodschap door die engelen niet in Jeruzalem gebracht? Daar zaten toch de lui van kennis, van de geleerdheid. Nee, in Bethlehem bij die herders. Die hebben dat gehoord van Ere zij God. Waarom daar? Zijn antwoord had ik ook nooit bedacht. Omdat die lui in Bethlehem continu zorg gedragen hebben voor het offer. Iedere keer de offers hebben aangedragen, ingevoerd, ingebracht in Jeruzalem, naar het altaar hebben gebracht en met touwen aan het altaar hebben vastgebonden. Dat hebben die lui uit Bethlehem gedaan. Daarom zijn deze lui uitgekozen om de allermooiste boodschap ooit te horen. Toen we het jaar erop weer naar Bethlehem gingen, heb ik gevraagd of hij alsjeblieft onze gids kon zijn. Daar. Begrijp je, het gaat anders. Maar hier, ik zal u het besluit bekendmaken. De Heere zegt, door de Heilige Geest, middels de psalmist, weet je, ik zal je wat vertellen over hem. Dat gedoe bij die koningen heb ik al genoemd. Dat gehakketak in de regeringen en in de landen en dat geruzie. Ik heb het al gezegd, maar ik heb een besluit genomen. En dat besluit is niet van gisteren of eergisteren, dat besluit is van voor de tijden. Ik heb één. Ik heb die man. Die ene, en dat heb ik de vorige keer gezegd, toen God de aarde en de hemel schiep en de hele kosmos creëerde, toen heeft hij er één man op gezet, Adam. Nou, die man. Het ging alleen om die ene. Verder was er niks. Nu hebben we naast die ene nog een paar, weet je wel. En ze roepen allemaal om het hardst, of ze alsjeblieft ook nog een beetje aandacht mogen. Lijkt wel een voetbalelftal. Allemaal van die omhoog gevallen rijke lui met een gigantische geldingsdrang. Ze willen het allemaal zelf doen. Maar die ene. God heeft die ene bedoeld. Als de koning der koningen en als de heren der heren. Weet u. Dat is nog maar het begin. Maar het wordt pas mooi als u ziet wat die ene dan ook nog voor jou heel persoonlijk wilde gaan doen. Maar die ene, die is door God geroepen. Door God, ja, eigenlijk neergezet, verwekt, ontwikkeld, gepromoot. Als een kunstenaar iets moois brengt en het wordt een hele serie, of dat nu een Nijntje is van die, of een Asterix en Obelix is van die, of een weet ik veel wat voor toestand van die, Donald Duck van die. Maar goed, die hebben iets verwekt. Die hebben iets gecreëerd en die hebben het zo gedaan dat iedereen er uiteindelijk van weet. Nou, ik denk dat u misschien een beetje stomme voorbeelden gebruikend zo mag denken. God heeft hem verwekt, God heeft hem geëtaleerd, heeft hem daar neergezet, heeft hem gezicht gegeven. Dat gezicht wat God hem gaf, dat was van nederigheid en van kleinheid en van geringheid, van breekbaarheid, van teerheid. Bethlehem, kindje, je zou, en dat weet u allemaal, niks meer breekbaar kunnen noemen dan een hele pasgeboren babytje. Het hoeft niet dat te gebeuren of het kindje is gestorven. Maar God heeft gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u verwekt. U bent het. En dat, toen de Heer Jezus kwam, toen liet ze dat gelijk uit de hemel. En merkwaardig genoeg vragen wijzen uit het oosten. Een oosten in Nederland is ongeveer Vroomshoven en zo. Hè? Ja, nee, maar dat kan natuurlijk niet vol te houden zijn. Want in Duitsland moet je dat ook vertalen. En dan wordt het een beetje moeilijker. Dan kom je niet bij vroomshopen, maar weer. Nee, maar houd nou even vol. Wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem. Toen, in die tijd. En wat vragen ze dan? Waar is de koning der Joden die geboren is? Dat is heel merkwaardig. Ze hebben niet naar een herder gezocht of naar een heiland of naar een profeet. Maar ze hebben dus naar die koning van de Joden. Nou, waarschijnlijk, dat is mijn idee, maar misschien denk je daar anders over, mag aan mij. Hebben zij de woorden van die meneer Biliam beluisterd. Dat denk ik. Dat vindt u in het boek Numeri. 4 profetieën van Biliam. Maar 1 daarvan is dat er uit Jacob een heerser zal opstaan. Een koning zal opstaan. En zij kwamen. En we hebben hem gezien. We hebben een teken in de hemel gezien. Of aan de hemel een ster. En we zijn gekomen om te huldigen. Geen twijfel mogelijk. En ze gaan naar Jeruzalem. Waar is die koning? Nou, Herodes zei, ik ga mee. Onzin, hij wilde hem ombrengen. De heidenvolken woeden en zijn vergramd en die willen kapot maken. Maar zij gingen huldigen met goud en wierook en mirre. U zingt het in de kersttijd. Waar is die koning? En nu wordt gezegd in Psalm 2, weet je, als het dan zo ligt dat God, de eeuwige God, nu onze vader daarover straks, zijn zoon verwekt heeft gecreëerd, in de wereld gezet. Hij was er al, maar onder die mensen verwekt, onder die mensen zichtbaar laten worden. Als God dat zo bedoelt, ja, dan moet je die zoon hebben, kus de zoon. Dan is het volstrekt helder, wat er ook verder gebeurt, dan moet je daar hulp gaan zoeken. Dan moet je daar je zegen van verwachten. En dat is het eerste. Dat is dus echt de eerste messiaanse psalm. Je moet bij hem zijn. Kus de zoon. En ik weet niet hoe het in je eigen leven is gegaan, maar er is een moment gekomen dat je denk ik een knieval hebt gemaakt voor hem. Dat je hem aannam als je heiland, als je verlosser. En dat je tegen hem durfde te zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Maar hij is niet alleen maar een mens uit Maria gekomen, ergens in Galilea, Nazareth en zo, opgegroeid. Niet alleen een vreemdeling van Galilee, maar hij is door God hier neergezet. U bent het. Zo begon de dienst van de Heer Jezus ook. Toen hij echt begon, dus op zijn 30ste, en door Johannes de Doper gedoopt werd, en de Heer Jezus zich voegde bij dat gezelschap wat uitzag naar die Messias. Hij is het! Stem uit de hemel, weet je wel? Nou, volstrekt helder. Deze is mijn zoon. Dat is hem. Nou ja, vandaag hebben wetenschappers een alternatieve route. Ze hebben ook alternatieve namen. En ze zeggen, ja, nou, als je dan in India geboren zou zijn, dan had hij misschien wel Gandhi geheten of zo. En als je daar bent, dan is hij misschien wel Mohammed of hebben we nog een andere naam. Lieve broer en zus. Vraag je nu eens aan, wie is toch die man? Laat dat refrein van dat lied maar doorklinken. Wie is toch die man? Een Romein, een heiden, een Europeaan, zo zou ik hem nou even willen duiden, die daar bij het kruis stond, die zegt, is God zo. Hier, ik heb hem verwekt. Dat is prachtig in Psalm 2, heel fijntjes getekend. En dan denk je, aha, Psalm 1 begint met welzalig de man die niet van onze kom af is, die niet in onze molentjes, in onze tredmolens loopt, die niet in onze gewoontes stapt, maar iemand die in des Heeren wet zijn welgevallen heeft, die diens wet overpijnt bij dag en bij nacht, dat is de man die uiteindelijk een boom van het leven wordt. Eigenlijk heb je daarmee in Psalm 1 al alles teruggevonden, bijna alles. Het hele evangelie zit daar al in. Psalm 2 En kust de zoon, opdat hij niet toornig wordt. Dat is een oproep. Het is nog wat vaag misschien, het is nog niet zo heel concreet. Maar zo begint een Messiaanse psalm. De tweede Messiaanse psalm komt uit, is psalm 8. Gaan we ook even naar kijken. Er zijn 21 van deze Messiaanse psalmen. Dat is ook al apart. Ik noem het maar 7x3. Of 3x7, is ook goed. Maar bij 3 denk ik dan een beetje aan God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Maar, elk 7. Snap je? Dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig. En nu moet u niet zeggen, ja, die hoofdstukindeling is van de mensen, die is later gekomen. Dat is wel waar als het om 1 Korinthe gaat en als het om Ezechiël gaat. Maar het is niet waar als het om de psalmen gaat. Want dan worden de psalmen al de tweede psalm genoemd. Met andere woorden, er is al heel precies een indeling geweest. Bovendien zijn de psalmen ook nog in te delen in 5 boeken. Corresponderend, parallel lopend met de 5 boeken van Mozes. Ja, je krijgt een beetje huiswerk op, maar ik overheer niet. Ik overhoor niet. Dus maakt u zich niet ongerust. En ik ben ervan overtuigd dat u bij Jahwe nooit een onvoldoende krijgt. Want als u bij hem komt, dan ziet hij de Heer Jezus in jou. En dan gaat hij niet meer praten over die fiets die het niet zo goed deed. Of toen je zonder licht in Vrooms Hoop reed. Of dan is het enige dat telt in de hemel. Je bent van hem. En alle tienen, als ik dat zo zeggen mag, van de Heer Jezus. Want hij scoorde geweldig. De hele eindlijst van de Heer Jezus, dat is jouw eindlijst. En dat is heel mooi hoor. Want dat geploeter om hoger op te komen, om nog meer te verdienen, is van mensen. Dat is ja, een soort route om iets te verdienen. Dan heb je het zelf nog een beetje gedaan of een beetje boel gedaan. Nou, je kunt het niet. Je redt het nooit. Maar één die het kon en die het ook wilde, dat is de Heer Jezus. Psalm 8. Ik zal niet alles lezen. Vers 8. Sorry, vers 4. Ik ben in de war. Psalm 8, vers 4. Maar misschien is het toch verstandig om ook vers 2 naar even te lezen. Vers 2, Psalm 8. Daar vindt u waarom dit een Messiaanse psalm is. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. En dan komt het eigenlijk wat ik bedoel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als u dit leest, uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Oh! Heb ik in het Nieuwe Testament? Ja, precies. Toen die kinderen zongen en de dienaren van de tempel, dan zei je, dit kan niet. Je moet tegen die kinderen zeggen dat ze dat niet moeten doen. Dat mogen ze niet zeggen. Dan wordt dit geciteerd. Het komt hieruit. Dus de Heer Jezus citeert Psalm 8 als op hem van toepassing. Dus heel precies. Kent u ook. En als... Ik ga nu verder lezen in vers 4. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Nou, als je inderdaad de schepping ziet, de kosmos ziet, zou God zich dan bemoeien met jou? Je kunt het je niet indenken. Als er zulke idioot niet te bevatten, niet idioten, verstandig. Als er zulke geweldige, verstandige afstanden zijn tussen planeet A en komeet B, ik noem maar even iets. En heeft hij dan aan jou gedacht? Ja, hij was erbij. Hij ziet je, hij weet wie je bent, hij weet wat je kunt en wat je zou willen. Hij kent van verre je gedachten, heel persoonlijk. En de Heer gaat nog verder hoor. Al je haren zijn geteld. Oh. Het niet alleen van hij heeft dato ooit gezien. Dat was nog 100 kilo, dus die is nog wel zichtbaar ergens. Nog iets meer in 100 plus. Maar goed, even, dat is dan nog zichtbaar. Maar zo'n heel miniem haartje, dat is niet eens te zien. Dat is door ons al, wordt weggeblazen. Maar hij heeft het. Ik wil zo graag duidelijk maken, als je daaraan denkt, aan de grootheid van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk is van zijn vingers, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Maar het merkwaardige is dat die tekst ook slaat, dus even los van onze verbazing over Jahwe, de schepper, de krachtige, de bedenker, de creator, de grote kunstenaar die schept, die scheppen kan, dat hij op hetzelfde moment ook hier een beeld in ziet van de Heer Jezus. Want dat volgt in vers 6. Toch hebt u hem weinig minder dan de engelen gemaakt. Maar met eer en met glorie hebt u hem gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Nou, schapen, runderen, dieren, alles, vogels, alles is onder hem. En vers 10 zegt dan, Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Dat is een mooi refrein, zingen we ook wel eens. Hier staat eigenlijk, die ene die uit Maria geboren is, dat was Psalm 2, weet u nog? Door God verwekt, door God zichtbaar gemaakt, visueel gemaakt, herkenbaar. Die ene is beneden de engelen gesteld geweest. Wat zegt de Bijbel in de brief aan de Hebreeën? Dat hij beneden de engelen is gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. Engelen sterven niet. Mensen wel. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar bij engelen is dat niet zo. Wist u al. Maar je realiseert je dat niet altijd. Maar de Heer Jezus dan? Hij is beneden de engelen gesteld geweest. Nou, de meest simpele conclusie is, nou, dan moet hij een tijd opgehouden zijn met God zelf te zijn. En dat ontken ik. Voor 100%. Maar visueel, waarneembaar, was hij beneden de engelen gesteld geweest. Want hij kon wel sterven. En hij is ook gestorven. En hij had in de Hof Gethsemane grote nood en angst. En daar komt een engel om hem te versterken. Je kunt doorgaan met wat engelen allemaal zouden kunnen doen en zouden willen doen. Dat is gigantisch veel. Heel, heel erg bijzonder. Maar de Heer Jezus was hier op aarde. En we zeggen in een lied van de bundel Opwekking, hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon. En hij diende ons als een knecht. En hij heeft zijn leven afgelegd. Ik weet niet of u dat lied kent, maar dat wordt wel heel vaak gezongen. En dat is zo. Hij was ook in de tuin van de pijn. En hij was gehoorzaam. Hij wilde ook gehoorzaam zijn. Hij wilde dat doen wat God hem had gezegd. Hij is beneden de engelen gesteld geweest. Die koning. Die koning door God gezalfd. Door God verwekt. Die kroop op een ezeltje en ging op een ezeltje de helling van de Olijvenberg af. Mensen juichten, hebben palmtakken van de bomen gehakt, hebben hun jas op de weg gegooid en daar ging hij overheen. Palmpaas, nee, u kent het wel, hè? Er was alleen geen hanen van brood bij, geloof ik. Dat was toen nog niet aan de orde. Nee, maar die koning vernederde zich gigantisch. Ik zou willen dat ik dat precies kon duiden, maar ik wil u wel dit zeggen. En dat is even een excursus, even een uitstapje. Even dit onderwerp laten staan, even parkeren en dan even aan een iets ander onderwerp, maar om dan weer terug te komen. Het is een soort tussenzin. Toen Jozef, en dat heb ik een keer hier behandeld met jullie, ja, vroeger, misschien was je er niet bij, maar maakt nog niet uit, dan zou je het alsnog kunnen gaan beluisteren als je dat wil. Maar Jozef heeft twee zonen gekregen in Egypte. De een heeft hij Manasse genoemd, dat was de eerstgeborene en dat betekent iets van moeite vergeten. Staat in de tekst gewoon van Genesis. Genesis 43, denk ik. En de tweede zoon was Efraïm. En dat betekende vruchtbaar in de ellende. Staat ook gewoon in de tekst. Dus dat bedenk ik niet, komt niet uit een woordenboek, staat gewoon in de Bijbel. Vruchtbaar in de ellende. Nou, dus Jozef, ja, ik snap het Jozef best, want hij zat in de gevangenis en zijn broers hebben hem weggestuurd. Die wilden hem in de familie, heeft allemaal dagen gezegd. En toen is hij wegverkocht naar Egypte, in de handen van de heidenen overgeleverd. En daar ging het al niet zoveel beter, dan werd hij ook nog in de gevangenis gegooid. Die hebben hem net zo behandeld. Totdat God het moment geeft, nu draai ik de knop om. En dat gebeurde ook. Zo ging de knop helemaal om. En Jozef werd dus een soort onderkoning, een soort machthebber in Egypte. Hij krijgt een vrouw uit de heidenen. Het is maar dat u het weet, maar goed, ik draag ook maar los. En uit die verbintenis van Jozef en Asnat, zo heette die vrouw, komen twee jongens. Die eerste is dus Manasse. En ik snap best dat hij de naam Moeite Vergeten daar eerst opgeplakt heeft. Dat is voorbij. Daar ben ik af. Dat is over. En de tweede, vruchtbaar in de ellende. Zie je wel, het is hoe ellendig het werd, maar ik ben ook nog vruchtbaar. Ik heb nu twee jongens. En als de oude Jacob later zegt, nu moet je met je jongens even bij mij komen, Jozef, want ik wil even die jongens van jou zegenen, dan gaat Jacob iets geks doen. Nou, Jozef dacht aanvankelijk dat hij een beetje seniel was, dat hij een beetje in de war was waarschijnlijk. Maar Jacob die gaat zijn handen kruisen. Ineens komt het kruis in het hele verhaal tevoorschijn. Dat is heel apart. En hij had die hand en zijn rechterhand komt op de zoon van op het hoofd van de jongste te liggen. Jacob zegt daarbij, Jozef, je hebt zo de namen geplaatst, de jongste, de oudste en dan de jongste, maar ik draai het om. In mijn bestel, in mijn denken, zegt Jacob eigenlijk, zou je die jongste vruchtbaar in de ellende, Efraïm, die zou je voorop moeten zetten. Nou ja, dan houdt het verhaal bijna op. Jozef heeft nog geprotesteerd. Hij zegt, niet al zo mijn vader, niet al zo mijn vader. Weet je wel, dat ging ook nog, nou ja, heel duidelijk, maar hij was het er niet mee eens. Ik weet het, zei Jacob, oude man. Ik weet het. Ik ben niet stom. Heeft hij niet gezegd, of staat niet in de tekst, maar bij wijze van spreken. Waarom vertel ik dit? Weet u dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem? En dat hij gewoond heeft in Nazareth? Wist u? Toen hij 12 was, woonde hij in ieder geval daar nog. Waarschijnlijk ook nog toen hij 30 was. En toen is hij uit Nazareth verhuisd naar Kvarnahum, het dorp van Nahum, dat betekent het letterlijk Capernaum, was hij toen gaan wonen. Dat was zijn woonplaats. En als u daar nu komt en u wilt nog die ruïnes bezoeken, dan zit u in Roodbord, Town of Jesus. Capernaum, de stad of het dorp van de Heer Jezus. Maar hij heeft nog ergens gewoond. Ik weet niet of u dit. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar misschien wel 50 jaar overheen gelezen heb. In de Johannes-evangelie is de Heer Jezus buiten Israël gaan wonen, eventjes. Naar de plek gegaan waar Johannes de Doper aanvankelijk doopte. Daar is hij even geweest. Daar hebben Maria en Martha een boodschap gestuurd. En die hebben hem uitgenodigd om alsjeblieft te komen. Hij is ook gegaan. Hij heeft nog een paar dagen gewacht. Dus ik laat even die bijzondere betekenis van die twee dagen zo even los. Maar hij is gegaan. Maar ja, toen kwam de hectiek van ellende, van haat en vijandschap weer naar boven. En dan staat in dat hoofdstuk. Ik wil het u wel voorlezen. Laat ik het benoemen. Johannes, hè? U bent nou toch nieuwsgierig, hoop ik. Ik was ook razend nieuwsgierig. Johannes. Evangelie van Johannes. Dus als de Heer Jezus geweest is in Bethanië en Lazarus uit de dood is opgewekt, dan zegt in hetzelfde hoofdstuk, dus als Johannes 11, de overpriesters dan in vers 47. En de Farizeeën riepen de raad bijeen: wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen we allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats, daar waren ze bang voor, hun zetel, hun troontje. En onze natie van ons wegnemen. Nou gaat, en die Caiaphas die zegt dan: het is beter dat één man sterft dan dat het hele volk omkomt. Dat is die bijzondere uitspraak. Maar nou, let op, in vers 54, Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Ephraim heette en verbleef daar met zijn discipelen. Vlak voor het kruis ging hij wonen in Ephraim, vruchtbaar in de ellende. Dat is heel typerend. En dat is ook precies terug te vinden indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, Johannes 12. Ja, als ze niet sterft, dan blijft ze alleen. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Vruchtbaar in de ellende. De Heer ging vanuit Ephraim dat werk doen. En dat is heel apart. Dat is heel apart. Nou, sla het maar op en ga er maar over piekeren. Misschien kun je vannacht toch wel slapen. In Psalm 8, een weinig minder dan de engelen gemaakt, maar met eer en glorie gekroond. Hij, die op een ezelsveul Jeruzalem binnentrok, werd daar toch geëerd, hoe dan ook. Ze hebben hem geprezen, ze hebben hem gedankt, ze hebben de takken van de bomen gescheurd en ze hebben hun mantels op de weg gelegd en ze hebben hem een soort welkom gegeven. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En toen hebben de kinderen ook geroepen, het is toch een lofprijzing geweest. Hij is toch met eer en heerlijkheid gekroond geweest. Even los van de eer en de heerlijkheid die hij van God de Vader kreeg, later. Dat is iets later. Maar dit is ook waar. Dat is gebeurd. En dan zie je dus dat hij, die man is, die ene man is, niemand kan wat hij kan. En die ene man is gezalfd, die ene man is tot koning uitgeroepen, door God verwekt hier op aarde. Die ene man is een route gegaan, beneden de engelen gesteld, omdat hij toch in de dood wilde gaan, omdat hij niet alleen wilde weggaan, want dan was hij alleen weggegaan. Hij had zo naar de hemel gekund, hij heeft perfect geleefd, geen enkele overtreding, hij had zo de hemel ingekund. Dat heeft hij niet gedaan, hij heeft zichzelf gegeven voor jou en voor mij, voor mijn prut en voor mijn zonde, voor mijn ongerechtigheid, voor onze schuld. Dat is de Heer Jezus. Hij is beneden de engelen gesteld geweest vanwege het lijden van de dood. En hij is inderdaad in armoede, in nederigheid op een ezel. Dat is niet een koninklijk ros, niet een paard van je welste. Als u Mordechai kent, weet je wel, geschiedenis van Esther in het Oude Testament. En als die Haman, dat is een Jodenhater, dat was een tegenstander. Maar als hij de vraag heeft, wat zouden we doen met de man aan wie de koning een welbehagen heeft? Nou, dan zegt die man, ja, dat ben ik natuurlijk. Ik ben de enige, het lijkt wel een Hollander. Dat zijn wij, we zijn altijd de beste en de hoogste. Maar goed, dat denkt hij ook, die Haman. En ja, het paard van de koning. Een geweldig dier, schitterend, met alle toeters en bellen en alle kleren en alle trompetten die erbij horen. Alles, dat is de hulde. En dan komt hij, de Heer Jezus, King of Kings en Lord of Lords, zoals ik een lied had. Dan komt hij en dan zit hij op een ezel. En wat zegt Zacharië daarvan? In armoede. Dat is armoede. Dat is gewoon ze hebben wel gejuicht, maar het was toch een vernedering. Dat is gebeurd. Dat is de Heer Jezus. En dan eindigt het Psalm 8 met: Heere, Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam. Nou ja, we hebben hem al gezongen. Of we hebben meegezongen vooraf. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn. Jaweh zelf, de Heere, is die grote. En dat hij ging heersen over de werken van zijn handen, dat vindt u al in Genesis 1, waar Adam gezag krijgt over alles op aarde. Maar dat vindt u ook in Efeziërs hoofdstuk 1, Nieuw Testament. Waar staat dat hij Heer is over alles. En als zodanig gegeven aan de gemeente, maar hij is Heer over alles. De derde Messiaanse psalm, 16. Dat is best een beetje een moeilijke psalm. Ik heb mijn worsteling met Mirthe en Wouter gedeeld, en met Henny al eerder, daarover. We hadden een gelegenheid bij het eten en na het eten om wat te praten. Ik roep dan altijd dat zij gepraat hebben, maar ik heb kennelijk ook wat gezegd. Maar psalm 16, moeilijke psalm. Even schrap zetten. De koffie komt zo. Even schrap nog. 16. Het is een gouden kleinood van David. Dat staat erboven. Dat is in de tekst. Dus dat is, hoort bij de inspiratie. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. En nu komt het moeilijke. In deze vertaling is het zo vertaald. Mijn ziel, dat is nog tussen in cursief gezet. Dat betekent dat het niet in de grondtekst staat. U hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn. En de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Nou, stel nou dat je daarover gaat piekeren vanavond. Dan denk je, mijn goedheid is niet voor u. Heeft hij dan dingen gedaan, goede dingen gedaan die niet voor Jahweh zelf waren? Dat is moeilijk. Ik heb heel veel gehad aan een cd'tje, dat kreeg ik pas eergisteren, maandagavond. Mijn zoon was naar een congres geweest in Amerika, waar allerlei groepen zongen. In hoofdzaak zouden gospelgroepen. Die kwamen bij elkaar en ze hebben allemaal concerten, wel 6, 7 op een avond. Allemaal 1 of 2 liederen, weet je, zo ging dat ongeveer. Maar dat had een bepaalde achtergrond. Maar hij nam een cd'tje mee, voor die oude man, en daar was ik dan. En die kreeg ik maandagavond en hij zei erbij, dan moet je eigenlijk van dat en dat cd'tje, moet je eigenlijk nummertje 3 eventjes gaan beluisteren. Dat heb ik gedaan natuurlijk. En dat raakte mij. We hebben dat ook nog beluisterd zo pas aan de overkant. Dat cd'tje, dat gaat in, is één van die nummers van dat cd'tje is, It's About the Cross. Het gaat over het kruis. En dat gaat als volgt. It's not about het wiegje, het kistje van de voederbak. Het gaat niet over de engelen. Het gaat niet over de wijzen uit het oosten. Het gaat niet over wat ze allemaal gezegd hebben, hoe het allemaal ging. It's about the cross. Het gaat over het kruis. Heel sterke tekst, vond ik. Kort door de bocht. De goedheid van de Heer Jezus. Dat wat hij hier op aarde liet zien. Zijn wonderen. Hij heeft, zoals dat lied wat Wouter zong, die baar aangeraakt. En na-in. En die jonge man is wakker geworden uit de doodslaap. Maar stel nu dat u weet dat er ooit door de Heer Jezus een begrafenisstoet is tegengehouden. En dat die begraven zou worden, weer levend werd. Ik zou het wel graag willen meemaken hoor, dat bedoel ik niet. Maar stel dat, bent u dan gered? Dat is de vraag. Dan moet u eerlijk zijn. Bent u gered doordat de Heer Jezus dat wonder heeft gedaan? Bent u gered omdat er een engelenschare in Bethlehem was? Of bent u gered omdat de Heer Jezus op het water liep? Bent u gered omdat er een hele massa mensen gespijzigd werd, 5000 en 4000? Antwoord, nee. Ja, maar dat is een hele krachtige. Vandaag willen mensen heel graag spektakelen. Die willen dus wonderen zien en tekenen. Maar word je dan een echt door gered? Kun je daardoor gered worden? Nee, dat kan niet. It's about the cross. Dat is een beetje Engels, maar dat is het antwoord. Als u het kruis daaruit weglaat, heb u niks. En dat gegeven is hier. Mijn goedheid, dat is niet voor u. Daar hebben die andere mensen van geprofiteerd. Dat is voor de heiligen die op de aarde zijn. Dat staat in de tekst. In één snap je het. Dus dat wat hij aan prachtige dingen heeft geëtaleerd, dat is voor die mensen geweest. Die hebben daarvan genoten. Die hebben gehoord, hebben misschien wel zegen ontvangen, misschien wel genezing ontvangen. Dat is allemaal wat er hieronder ligt. Maar als het om verlossing gaat, lieve broeders en zusters, dan is het niet de wondertekenen van de Heer Jezus, dan zijn het ook niet de spektakeldingen van vandaag, dan is het het kruis zelf. Daarom zei Paulus, ik heb onder u niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Geen andere grond. En dat blijkt hier uit deze tekst, vers 5 van Psalm 16. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. De Heer Jezus heeft overwonnen. Hij heeft bezit gekregen. Hij heeft de macht over alles. En hoe dan? Nou, dat is vers 10 en dat is de clue van de hele psalm. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad van het leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. De Heer Jezus, dit is in het Nieuwe Testament precies toegepast op de Heer Jezus. Want zijn lichaam heeft geen ontbinding gezien. Zal ik het anders zeggen? Ik hoop dat het nu landt. We worden gered door het kruis van de Heer Jezus, doordat hij in de dood ging, hij zijn leven gaf, hij gestorven is, hij begraven is, hij is opgestaan en hij leeft. Geen ontbinding gezien. Het is niet zo dat het een soort verteerd iets is of een soort reliquie is van, nou ja, daar en daar hebben ze nog een botje van Stefanus gevonden. Ik wil het niet nazeggen, maar dat is het niet. We hebben geen reliquie. We hebben een levende Heer in de hemel. Hij heeft het werk gedaan. Niet zijn wonderen hebben ons gered, maar zijn werk aan het kruis, dat heeft ons gered. En dat is heel precies hier verwoord in Psalm 16. Daarom is dit een prachtige messiaanse psalm. Die teksten die worden op hemzelf van toepassing verklaard in het Nieuwe Testament. Dus ik heb alle recht, alle body om dat zo te zeggen. Maar dit is het geheim. U en ik zijn gered door het werk van de Heer Jezus aan het kruis. En vandaag moeten we het kruis van de Heer Jezus centraal gaan plaatsen. Het offer van de Heer Jezus. Zijn sterven, zijn begraven worden, maar ook zijn opstanding, Godzijdank. En zonder enig spoortje van verderf, want hij is nog steeds dezelfde. En hij leeft, en hij leeft in eeuwigheid. En daarom kunnen wij zeggen, nou, wat ons nu is toegemeten geworden, uw meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen geworden. Meetsnoer was een soort centimeter, zo'n centimeterband, weet je wel, waar je een stukje land mee kon afmeten, kon bepalen. Nou, zeg maar een rolmaat of zo. Maar lieflijke, dat is zo, wat u mij toewees, wat u mij toedacht, wat u mij gaf, dat is ongewoon mooi en schitterend. Uw meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke dreven gevallen. Daar heb ik het heel mooi mee. Maar het is aan zijn sterven te danken. Niet aan zijn goedheid te danken. Het is aan zijn sterven te danken. En dat samengevoegd brengt me toe om te zeggen, lieve broer en zus, jij moet de Heer Jezus gaan zien als die geweldige. In hoofdstuk 1 van de psalmen zagen we al die man. Dat werd even geduid. En Psalm 2 is het iemand die gekroond is, maar het is nog wat vaag, het is wat ver weg. In Psalm 8, dus de tweede messiaanse psalm, is het iemand die al dichterbij komt, die op een ezel al zichtbaar wordt, die al op een ezel rijdt en al jubel krijgt. En in Psalm 16, de derde messiaanse psalm, is het zijn sterven, is het zijn werk aan het kruis. Als u dat bij elkaar voegt, hoop ik, gaat u de Heer danken voor wie hij is. En misschien mag u dat zeggen met wie is toch die man? En dat u tot conclusie komt. Dat is God de Zoon. Dat is de Zoon van God. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo bent. Dat u zo prachtig bent. Daar ligt uw heil, uw zaligheid, maar ligt ook de lofprijzing. Ligt ook de dank. Daar ligt uw antwoord ook eigenlijk een beetje voor de hand. Dank u wel, Heer Jezus, voor wat u deed. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u, dat zingen we ook wel eens in een lied uit de bundel Opwekking. Dank u voor. Of uit Johannes de Heer, op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt ze aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Het is het kruis van de Heer Jezus. We hebben het aan hem te danken. En niet alleen aan zijn komst. Niet alleen aan zijn verwerping en aan zijn rijden op een ezel. We hebben het aan het kruis te danken. Aan het sterven van de Heer Jezus te danken. En dat komt in de eerste drie Messiaanse psalmen heel bijzonder tot uiting. De Heer zegene u. Vader, zo daar willen we het aan u teruggeven en bidden om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Dit kan alleen maar verder, omdat u dat verder wilt brengen en kunt brengen in onze harten, in onze zielen, in ons diepste bestaan, zodat we doortrokken raken van uw plan, uw wijsheid, uw grootte. U hebt uw Zoon gezalfd. U hebt uw koning gezalfd. En die koning die kwam en die werd beneden de engelen gesteld. Ja, hij moest sterven. Maar heeft toch een beetje eer gekregen zo nu en dan. Dat ezelsveulentje is daar misschien wel een goed voorbeeld van. Maar uiteindelijk is hij in het graf terechtgekomen. Zelf heeft hij gezegd, ook al geciteerd, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u een woonplaats koos. U snapte heel precies wat het woord Ephraim betekende. U was erbij, toen, in Genesis. En u bent daar gaan wonen en van daaruit bent u het kruiswerk gaan volbrengen. Precies van daaruit. En dat vond ik heel apart en dat wil ik ook benoemen. Wil ik u ook voor bedanken, Heer Jezus. We willen u bedanken voor wie u bent en voor wat u doet. Voor u ook nog, wat u nog gaat doen bij ons, in ons. We danken u voor deze prachtige psalmen. Amen.